Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hoi, goedemiddag allemaal. Welkom weer bij de podcast. Leuk dat je luistert. En vandaag gaat het over werk en over niet werken. En ik denk dat er zijn eigenlijk twee aanleidingen waarom ik het vandaag daarover ga hebben. Eén is omdat ik momenteel, ja het is maart, ik ben een beetje bezig met mijn boekhouding en aangifte van de inkomstenbelasting. En dat doe ik dit jaar voor het eerst als zelfstandige. Dus daar komt wat meer bij kijken dan voorheen. Maar daarnaast is het ook een onderwerp wat regelmatig ter sprake komt bij de mensen met wie ik werk. En zo was er vorige week iemand die de stevige uitspraak deed: als je niet werkt ben je een nul. En dat was haar eigen overtuiging, naar zichzelf gericht. Dus het was niet oordelend op zich naar de buitenwereld. Het ging voornamelijk over haarzelf. En dat vond ik een interessante en dat heb ik natuurlijk ook met haar uitgebreid besproken. Maar zij is niet de enige die zo kritisch naar zichzelf is. En ik heb daar zelf uitgebreide ervaring mee, omdat, mocht je dat niet weten, ik zelf arbeidsongeschikt ben geraakt inmiddels, wat is dat? 2 of 3 jaar geleden. Ik raak het wel een beetje kwijt qua jaartallen en dat is misschien ook niet zo relevant nu, maar ik heb daar ook zelf ervaring mee. Dus ik vond het ook wel mooi om daar eens bij stil te staan, omdat ook in de tijd dat ik in dienst was bij een GGZ-instelling en ik met uitsluitend patiënten werkte, een heleboel mensen niet werkten, soms al vanaf jonge leeftijd en van een waar-jong uitkering gebruik maakten. Of soms in de ziektewet zaten of een WIA-uitkering hadden of in de WW zaten, de werkloosheidswet, als ze niet arbeidsongeschikt verklaard waren. Dus ik heb eigenlijk daar heel veel van gezien en gehoord. En dat heeft ook aandacht gehad in de behandeling. Hè? Want heel vaak was er tijdens een behandeltraject iemand vaak ook afspraken bijvoorbeeld bij het UWV of een bedrijfsarts en dergelijke. Dus dat was vaak ook onderwerp van gesprek. En daar begeleiden we mensen ook vaak in om dingen voor te bespreken. In sommige gevallen ging er zelfs collega's mee naar zo'n afspraak om te ondersteunen. En toch denk ik dat ik het eigenlijk pas op waarde heb kunnen schatten hoe dat voor iemand kan zijn toen ik het zelf meemaakte. Gelukkig wou ik zeggen, is niet iedere medewerker, iedere therapeut zelf arbeidsongeschikt. Hè? Gelukkig heeft niet iedereen daar zelf ervaring mee, want dat zou natuurlijk ook een beetje een gekke wereld zijn. Als dat zo was, dan was er wel iets mis met het klimaat in de zorg, denk ik. Nou ja, trouwens, nu ik dit zeg, denk ik, je kan best wel wat zeggen van het klimaat in de zorg. Maar nou ja, je snapt wat ik bedoel. Gelukkig zijn de meeste mensen gewoon niet arbeidsongeschikt. En ik denk ook dat het in mijn werk, ook wat ik nu doe, ook meerwaarde heeft. Dat ik me in die rol kan verplaatsen. Dat ik weet wat je allemaal op je weg kan tegenkomen. En ik wilde daar vandaag mijn ervaringen over delen. Ook omdat ik denk dat velen zich daardoor gekend kunnen voelen, gesteund kunnen voelen. Want toch heb je heel vaak het idee dat je ergens de enige in bent. Of kun je je alleen voelen in de situatie waarin je zit. En ik weet ook dat het heel erg kan helpen als je hoort van, hey, iemand anders worstelt hier ook mee of heeft hier ook mee geworsteld. Dus daar gaat het over vandaag. Als ik nog even resumeer, zeg maar, wat mijn geschiedenis daarmee is, dan is dat ik, in 2017 werd mijn derde kind geboren. Daarna behield ik forse pijnklachten aan mijn heup en mijn bekken. Ik heb daarna nog wel eventjes contracturen kunnen werken. Hè, dus in volle omvang van mijn contract kunnen werken. Maar dat was eigenlijk te veel gevraagd. Maar waarom zeg ik dit? Dat is omdat mijn... waar de teller begon van het uitvallen door ziekte, dat is pas een jaar later. Dat is ergens in 2018 geweest. Dat was mijn eerste ziektedag, want in die termen ga je dan praten. Want daar word je nu eenmaal gewoon door besmet, door de taal van de bedrijfskundigen en het UWV. Mijn eerste ziektedag ligt ergens in 2018. Ik was toen niet volledig uitgevallen van werk, maar ik werkte 50%. En dan periodes probeerde ik dat weer wat op te bouwen. En dan was het soms weer wat te veel, dan deed ik weer wat minder. Dus ik was eigenlijk al die tijd over het algemeen wel aan het werk. Maar gedeeltelijk was ik ziek gemeld. En in Nederland werkt het zo dat je dan... er is best wel een sociaal vangnet eigenlijk. Hè? Dus goede sociale voorzieningen zijn er. Dat je in het begin, in het eerste jaar, krijg je doorbetaald door je werkgever. Dus dat was in mijn geval ook zo. En na een jaar, een beetje afhankelijk van de situatie, krijg je dan nog 70 tot soms 100% ook nog doorbetaald. Dus ook als je de eerste twee jaar, als je in vaste dienst bent en je wordt ziek... Want er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen of andere situaties, maar in de meeste gevallen, als je in loondienst bent en je wordt ziek, dan ben je de eerste twee jaar nog redelijk voorzien van inkomen. En eigenlijk, want ik zou het verhaal heel kort kunnen maken, maar ik wil juist bij sommige dingen wat meer stilstaan, bij wat het met je kan doen als je hier in deze molen terechtkomt. Bij mij was het dus zo, zoals ik net al zei, eigenlijk had ik mijn klachten al vanaf 2017, of eigenlijk al eerder, maar in ieder geval na mijn verlofperiode in 2017 ging ik weer aan het werk. Toen bestonden mijn klachten al, maar omdat ik een tijdje wel nog gewoon had gewerkt, ging mijn ziekteperiode pas van start in 2018. Maar bij het UWV, daar was nog een tussentijdse beoordeling geweest. Mijn problemen, mijn ziekte, mijn uitval werd gerelateerd aan mijn zwangerschap. Omdat die klachten ook daar tijdens die zwangerschap ontstonden. En ook daarmee te maken hadden. En dat maakt voor het UWV uit. Dat heeft dan te maken met dat als het zwangerschapsgebonden is, als ik het goed zeg, pin me er niet op vast. Maar als ik het me goed herinner, is het zo dat wanneer uitval gerelateerd is aan zwangerschap, hoeft de werkgever niet zelf het loon door te betalen, maar dan doet het UWV dat. Dus dat was een relevante vraag, eigenlijk ook voor mijn werkgever. Die dacht, moeten we Wieneke nou zelf doorbetalen of moet het UWV hiervoor opdraaien? Nou, daar had ik een beoordeling voor gehad bij het UWV en die zeiden inderdaad, ja, dit is gerelateerd aan je zwangerschap. Dus ze hadden ergens in dat systeem als startdatum van mijn ziekte die 2017 aangehouden. Dat betekende, normaal gesproken, als je dan dus iets meer dan een jaar ziek bent, een tijdje daarna, dan krijg je een bericht van het UWV van, hey, binnenkort moet je een BIA-uitkering aanvragen als je nog steeds ziek bent. Dat is dus na die twee jaar. En bij mij hadden ze dus in dat systeem een foutje gemaakt. Dus toen ik eigenlijk pas een jaar ziek was, toen kreeg ik een bericht van, ja, u bent bijna twee jaar ziek. Dat had dus met die data te maken. Dat was een vergissing. Dus ik kreeg eigenlijk onbedoeld, het klopte niet, kreeg ik een bericht van u moet de BIA gaan aanvragen. Nou, dat was eigenlijk wel een eerste ervaring waarin het echt tot me begon door te dringen. Of ja, waarmee ik er attent op werd gemaakt dat het die kant op zou kunnen gaan. Het was een foutje, dus het werd ook gecorrigeerd. Het was een jaar te vroeg. Ik kreeg dat bericht een jaar te vroeg eigenlijk. En toch was dat een moment dat ik dacht, wow, het zal toch niet? Ik had natuurlijk al heel lang klachten en ik was ook daardoor gedeeltelijk uitgevallen. En ik had daar dagelijks last van, dus ik was ook dagelijks beperkt. En toch was het eigenlijk nog nooit in me opgekomen dat blijvend was. Dat werd ook door de deskundige bij wie ik in behandeling was ook niet verwacht. Er was altijd werd altijd een goede prognose uitgesproken. Er werd altijd verwacht dat ik zou opknappen eigenlijk, dat het over zou gaan. Dus het was niet zomaar dat ik nou zelf zo naïef was, als het ware. Het was ook zo dat me dat werd voorgehouden. Van nee, maar de kans is heel groot dat je uiteindelijk gewoon weer volledig herstelt. Dus daarom was ik ook nooit bezig geweest met ja, dat ik blijvend ziek zou zijn. Of dat ik blijvend uitgevallen zou zijn van werk. En dus ook had ik nog nooit nagedacht over het nodig hebben van een uitkering. Of het recht hebben op een uitkering. Maar toen, ook al was het te vroeg, toen was dat toch wel eventjes een reality check. Zo van, het zou toch die kant op kunnen gaan. En ook vanaf dat moment merkte ik dat ik, als het ware, zo ging leven en zo naar mijn werk keek, alsof ik dat wilde gaan voorkomen. Want ik had als het ware nog een jaar voordat dat aan de orde zou zijn. Dus ik dacht, nou, dit jaar ga ik ervoor zorgen dat ik volledig herstel en dat ik weer gewoon kan werken en dat ik daar dus helemaal niks mee te maken heb met het UWV en met een uitkering. Dus dat zegt iets over, dat kan over van alles wat zeggen eigenlijk, maar het was heel duidelijk dat ik dat echt niet wilde. Dat ik daar echt heel grote weerstand bij voelde. Wat ook natuurlijk niet zo gek is. Hè. Ik wil dat ook helemaal niet pathologiseren. Ik denk dat het heel normaal is om te wensen dat je gezond bent en dat je kunt werken. Dus ik veroordeel dat ook helemaal niet. Maar ik was ook wel onder de indruk van de sterke reflex, de sterke reactie die dat opriep. Zo van, die kant gaan we niet op. En dat ik eigenlijk bereid was, of niet heel bewust, dus me ook zo ging gedragen om dat niet te laten gebeuren. Terwijl ik in die houding dus niet helemaal goed met mezelf omging. Want ik was zo erg gericht op, binnen een jaar moet ik hersteld zijn, dat ik eigenlijk minder focuste op van, maar wat is de realiteit en wat kan ik nou eigenlijk echt op dit moment? Nou, ik denk dat mensen dit zullen herkennen, of het nou op het juiste moment komt, zo'n brief, hè, van u bent bijna 2 jaar ziek of niet. Maar ik kan me voorstellen dat dit veel herkend wordt. Dat je eigenlijk gewoon, ook al laat het dagelijkse dag anders zien, dat je toch niet denkt van, ja, maar ik ben zo iemand die straks arbeidsongeschikt is. Dat is ook echt, dat voelt als een soort identiteitsshift. Dat voel, dan voel je ineens anders of een ander mens. En ook dit soort ervaringen vond ik in zekere zin wel waardevol. Omdat ik dacht, in de tijd dat ik met mensen werkte die al een uitkering hadden of die bezig waren met zo'n traject, dat ik dat toch minder kon begrijpen. Of gewoon me niet zo kon verplaatsen in die persoon. Hoe grote inbreuk dat kan doen op je eigen gevoel, op je identiteitsgevoel, et cetera. Dus het heeft hele grote impact, zo'n traject en zo'n wending in je leven eigenlijk. Uiteindelijk heb ik dat jaar als het ware aangemodderd. Ik noem het maar zo, maar ik heb van alles geprobeerd qua reïntegreren. Dus ik ben aan het werk gebleven. Maar een verbetering was er niet, dus dat idee van ik ga volledig herstellen, dat in ieder geval in dat jaar, zeg maar, dat begon ik wel te merken dat niet haalbaar was. En toen kwam op een gegeven moment dat moment, hè, bijna een jaar later, dat ik wel volkomen terecht, zeg maar, dat bericht kreeg van u bent nu bijna 2 jaar ziek. Uw werkgever betaalt dan niet meer door of is niet verplicht in ieder geval. En dat doen ze volgens mij ook, ik weet trouwens niet, misschien in sommige gevallen wel, maar dat waren ze niet van plan. Ik mocht er als het ware voor kiezen of ik een WIA-uitkering ging aanvragen. Inmiddels had ik natuurlijk een beetje kunnen wennen aan dat idee dat ik in zo'n traject terecht zou komen. Dus die eerste weerstand, die was wel een beetje weggegaan. Maar ook toen kreeg ik wel van die vragen van bij mezelf, van ga ik dat doen? En misschien was dat wel heel kritisch naar mezelf, maar want zeker nu, ik moet ook een beetje terugdenken van hoe vond ik dat toen ook alweer. Kijk, nu vind ik het eigenlijk heel terecht dat ik die uitkering aanvroeg. En ik had er niet voor gekozen om ziek te worden. Ik voel me ook niet schuldig over dat ik uitgevallen ben. Zeg maar, ik denk niet dat ik daar schuldig aan ben. Dat ik het anders had moeten doen en dat ik dan geen uitkering nodig had gehad. Maar in die tijd, toen ik dat ging aanvragen, toen dacht ik wel van vind ik dat ik recht heb op geld van de overheid? Vind ik dat ik aanspraak kan maken op een uitkering? Ik had natuurlijk eigenlijk een goede baan. Ik had een goed inkomen. Ik heb ook een partner die zelf werkt en die heeft ook een goed inkomen. Dus er gingen wel van die vragen door me heen van, moet ik dit eigenlijk wel doen? Of moet ik daarvan afzien? En zijn er andere mensen die dat meer nodig hebben? Het ging vooral over van, heb ik daar eigenlijk wel recht op? Nu vind ik dus van wel. Maar toen worstelde ik nog wel met die vraag. En dat was ook, werd ook gevoed doordat er mensen in mijn omgeving waren die vragen ook stelden. Die ook zeiden van, zou je niet gewoon je baan opzeggen en dat hele gedoe van het UWV uit de weg gaan en gewoon daar helemaal niks mee doen? En dus eigenlijk waren er mensen die zeiden van, zou je niet gewoon afzien van zo'n uitkering? Dus het was niet alleen dat het in mezelf bestond, die vragen daarover, maar dat er ook mensen in mijn omgeving waren die daaraan, soms, er waren ook mensen die daar behoorlijk stevige mening over hadden, die ook vonden dat ik dat niet moest doen. En in zo'n tijd, als je dan kwetsbaar voelt, want dat voelde ik me, ik was hartstikke aangedaan. Ik vond het was heel zwaar om mentaal, zeg maar ook, om eigenlijk dit allemaal te aanvaarden en dit maar te accepteren hoe dat allemaal ging. Dus ik voelde me ook minder weerbaar. Ik was meer gevoelig voor commentaar van buiten. Dus dat was een lastige tijd. En ik heb toen die WIA-uitkering wel aangevraagd. Want ik wilde eigenlijk ook wel mogen stoppen met werken, zeg maar. Ik voelde aan mijn lijf dat ik het nodig had om iets anders te doen. Om niet de hele tijd maar te blijven proberen. Maar ik kon dat niet zomaar doen als ik geen... als ik geen financieel vangnet had, als ik geen garantie had dat ik dan in plaats van een inkomen dan een uitkering zou kunnen krijgen. Dat zou een enorm verlies in inkomen zijn en zouden we het misschien ook wel mee gered hebben uiteindelijk. Maar ja, het is uiteindelijk ook zo dat je vaak een levensstandaard creëert die op basis van het inkomen wat je hebt. Dus als je daar in één keer een groot verlies in hebt, dan moet je ineens heel anders gaan leven, denk ik. Wat dus wel haalbaar was, want wij zijn niet arm, we zijn niet zielig, dat snap ik ook wel. Maar dat gaat niet over één nacht ijs. Dat kun je niet zomaar beslissen. Dus ik heb ervoor gekozen om die WIA-uitkering aan te vragen. En dat was ook nog eens drama, want ik weet het niet meer precies, maar volgens mij stond er eigenlijk een beoordelingstermijn van die aanvraag van een week of 12, dacht ik, voor. Uiteindelijk kreeg ik hem na 10 maanden of zo. Dus ik heb 10 maanden eigenlijk in onzekerheid gezeten van, krijg ik wel of geen WIA-uitkering? Dat wordt dus bepaald op basis van of je wel of niet arbeidsongeschikt wordt verklaard en ook voor welk percentage. Dus in die tijd dat ik daarop moest wachten, gewoon omdat er een tekort was bij het UWV aan mankracht, hè, dus ze hadden gewoon achterstand in die wachttijd, werd dan gezegd, nou, je krijgt wel een voorschot op die WIA, hè, alsof je hem al hebt. Dus mijn werkgever stopte inderdaad na 2 jaar met betalen. En ik kreeg wel een voorschot op die uitkering van het UWV. Maar ik wist niet zeker of ik die mocht houden. Want ik wist niet zeker of die uitkering werd toegekend. Dus dat was een periode ook weer van bijna een jaar, waarin heel veel onzekerheid zat. En dan wordt wel gezegd van, ja, als je geen WIA krijgt, dan heb je recht op WW. Hè, want dan ben je eigenlijk gewoon werkeloos. Maar goed, daar kan een verschil in zitten in de hoogte daarvan. Dus ik wist niet of ik nog geld zou moeten terugbetalen. Dat was een hele rottige tijd. En na 10 maanden werd hij afgewezen. Dus inderdaad, er werd gezegd, u bent niet arbeidsongeschikt. Ik was nog wel een paar uur per week aan het werk. Maar ik ging figuurlijk door het lint. Want ik kon niet begrijpen dat dit werd gedaan. Dus ik heb ben daar tegen in beroep gegaan. Of ik heb een bezwaar ingediend, zo heet dat. Tegen die beslissing. Nou, en om een lang verhaal kort te maken, ruim een half jaar later, ik denk alweer 10 maanden ongeveer, kwam daar een uitspraak over, want ik moest toen weer opnieuw gekeurd worden, et cetera. Toen was de uitspraak, oké, u bent wel arbeidsongeschikt en dan ook volledig. Dus dat is de hoogste categorie, 80-100%. Maar er is dus dik 1,5 jaar tijd overheen gegaan, totdat ik daar duidelijkheid over had. En dat was een hele rottige tijd. Dat heb ik net al proberen uit te leggen. Het is heel naar als je gewoon niet weet van, ja, waar heb ik straks recht op en waar niet op. Pas als daar een beslissing in is gevallen, dan, zo voelde dat voor mij toch, pas dan kan ik eigenlijk weer verder kijken van, oké, wat ga ik dan doen? Nou, omdat ik daar dus eigenlijk behoorlijk veel tijd voor had gehad om daarmee bezig te zijn en om aan te wennen. Ook aan dat idee, hè, van, nou ja, dan ben ik maar iemand die een uitkering krijgt. Dat ben ik dan, dat is dan mijn identiteit, hè, onderdeel van mijn identiteit. Was het een hele grote opluchting, dat weet ik nog. En ik was wel enerzijds heel verdrietig, want ja, wie wilde nou arbeidsongeschikt zijn? Ik niet. Maar ik voelde me wel gezien. Ik dacht, dit klopt, want het was gewoon de realiteit. Ik kon nauwelijks werken. Toen heb ik dus nog even gedacht van, ik probeer 10 uur per week te werken. Hè, ook al ben ik arbeidsongeschikt verklaard. Ik ga proberen toch nog wat in dienst te blijven. En dat heb ik ongeveer 1,5 jaar geprobeerd en dat ging helemaal niet. Dus toen ben ik uit dienst gegaan. Ja, ik zit even te denken wat ik nog meer kan zeggen. Het is, ik hoop niet dat je dat erin gehoord hebt, maar misschien heb je het er wel in gehoord. Ik denk dat ik zelf, dat heb ik dus helemaal niet naar andere mensen. Ik vind andere mensen die een uitkering hebben, omdat ze arbeidsongeschikt zijn of een ander type uitkering hebben, die vind ik helemaal niet minder. Maar als ik naar mezelf keek, dan denk ik dat dat oordeel er toch wel was. Dat ik eigenlijk met twee maten aan het meten was. En dat ik het van mezelf niet accepteerde, terwijl ik voor andere mensen het soort van heel erg normaal vond. Van ja, als je niet kunt werken, dan heb je daar recht op of zo. En dan moet je daar ook gebruik van maken. Terwijl naar mezelf was ik meer oordelend en vond ik daar wat van. En ook als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, oké, dat snap ik wel. Want ik was eigenlijk altijd behoorlijk ambitieus. En ik was ook bezig aan een mooie carrière. En dat paste bij mij. Dus de omslag naar geen carrière meer hebben, niet meer werken en een uitkering, gebruik maken van een uitkering, dat paste als het ware ook niet bij me. En ja, daar heb ik tijd voor nodig gehad om daar me toe te verhouden. En inmiddels is dat gelukt. Maar ja, ik heb wel een strenge kant van mezelf daarvan moeten overwinnen. En ik hanteer die strenge kant dus eigenlijk niet naar anderen. Dus ik mocht je zelf in zo'n situatie zitten, hoop ik niet dat je daar door mij veroordeeld voelt. Nou, een jaar later, in dat jaar dat ik uiteindelijk ziek uit dienst ging, want zo heet dat dan, heb ik bedacht van wat ga ik dan doen? En toen ben ik een eigen bedrijf begonnen. En dan naar mijn eigen voorwaarden, waardoor ik heel voorzichtig ben gaan kijken welke belasting qua werk kan ik wel aan. En ik ben ook eigenlijk ander werk gaan doen. Hè. Ik ben online gaan werken. De insteek was om en psychotherapie online te doen en coaching. Ik vond het nog spannend eigenlijk om langdurige trajecten aan te gaan, zoals dat bij psychotherapie toch vaak is. Dus ook intensiever. Dat vond ik spannend, want ik wilde niet mensen tekort doen. En zelfs wat dan ook kan gebeuren, is dat je eigenlijk mensen opnieuw beschadigt als je ineens een traject afbreekt, omdat je zelf niet meer present kunt zijn. Dat wilde ik niet en dat durfde ik dus ook nog niet aan. Dus ik ben begonnen met coaching. Dat zijn vaak kortere trajecten, minder intensief. En met mensen die minder aangedaan zijn, laat ik het even zo zeggen. En dat ging heel goed. En nu merk ik dus, ja, nu ben ik iemand die arbeidsongeschikt is, die een WIA-uitkering heeft, heb ik ook nog steeds. En nu ben ik zelf geld aan het verdienen met een eigen bedrijf. En hoe dat dan gaat, hè, want ook als je arbeidsongeschikt bent, dat is het UWV, of eigenlijk in Nederland, wordt het vooral gestimuleerd dat je werkt. Dat je kunt werken. Dus het is niet verboden om te werken als ze zeggen van u bent arbeidsongeschikt. Je mag altijd je eigen weg zoeken. Dat wordt ook gestimuleerd. Dus dat ben ik ook aan het doen. En als ik met mijn eigen werkzaamheden geld verdien, dan wordt dat vervolgens gewoon in mindering gebracht op je uitkering. Uiteindelijk hou je dan als het ware de hoogte van je uitkering over. Tenzij je nog meer zelf verdient. Dan, als je er bovenuit stijgt, krijg je meer. Nou ja, ik ga geen cijfers noemen nu in deze aflevering. Maar de hoogte van mijn uitkering is nog steeds een... hoe moet ik dat zeggen? Een totaal inkomen, zeg maar, waar ik heel goed van kan leven. Ik had als psychiater ook een goed salaris. En deze uitkering, die tipt daar niet aan. Hoe zeg je dat? Die komt daar niet aan. Maar nog steeds is het een heel goed en leefbaar bedrag wat ik krijg aan uitkering. En mijn idee was altijd van ja, ik ga met mijn eigen bedrijf ernaar streven om weer mijn oude salaris te gaan verdienen. Nou, dat was wel een beetje ambitieus, moet ik zeggen. Met de belastbaarheid die ik nu heb. En ik moet daar zelf ook wel een beetje om lachen. Ik hoef. Het voordeel is eigenlijk van een uitkering hebben en een eigen bedrijf starten, is dat je dus, ook als ik geen geld zou verdienen met mijn werk, dan heb ik dus nog die uitkering. En dat geeft eigenlijk heel veel ruimte. In het begin voelde dat heel erg als een soort luxe. Maar inmiddels ben ik veel milder naar mezelf geworden. En denk ik, ja, oké, ik kan het zien als luxe. Maar, nou ja, nogmaals, het leven loopt niet altijd zoals je verwacht. En ik was aan het afstevenen, of ik was bezig met een leven creëren waarin ik gewoon goed voor mijn eigen salaris zou zorgen en dus mijn eigen inkomen zou zorgen en daarmee een goed leven kon leiden. En ja, het leven is anders gelopen. Wat ik net al zei, dat neem ik mezelf niet kwalijk. En ik voel nog steeds heel erg het verlangen om daar weer naar terug te gaan eigenlijk. En ik geloof daar ook in. Ik geloof er ook in dat ik uiteindelijk weer zonder die uitkering kan. Maar op dit moment is dat niet zo. Om een inkijkje te geven in hoe dat bij mij is, zonder bedragen te noemen. Want daar voel ik me niet fijn bij. Maar in het jaar 2023 ben ik mijn eigen bedrijf gestart. En ik heb precies net zoveel inkomsten gehad als uitgaven. Dus ik heb geen winst gemaakt. Dus ik heb eigenlijk ook geen... ik heb geen mindering op mijn uitkering gehad. En twee dingen. Eén is, ik werk dus ook niet superveel uren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik verdien ook niet heel veel geld. Ik hanteer trouwens voor mijn diensten een beetje marktconforme tarieven. Die vrij hoog liggen eigenlijk ook. Die echt niet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat is ook nog eens een hobbel die ik heb genomen. Laat ik het maar zo zeggen. Ik heb hem gewoon genomen. Ik vond het heel lastig om uit de GGZ weg te gaan. En dus nu een aanbod te hebben voor particulieren. Dus niet voor mensen met een verwijzing, niet voor patiënten. Maar voor mensen die zonder verwijzing uit eigen beweging begeleiding zoeken. En om daar dus rechtstreeks geld voor te vragen. Dat was een omslag die ik oncomfortabel vond ik onwennig. Inmiddels ben ik daar wel gewend aan geraakt. En het helpt ook dat mensen heel erg tevreden zijn over de begeleiding en over de coaching. Dus dan voelt het ook van oké, ik mag hier ook geld voor vragen. Maar ik denk ook wel eens, misschien als ik meer zou kunnen werken, als mijn situatie anders was. Ik vind het niet makkelijk om veel geld te vragen. Ik zou misschien zelfs ook wel geneigd zijn om wat onder de markttarieven te gaan zitten. Omdat ik vind dat dat ook wel genoeg is. Maar nu kies ik ervoor om wel die tarieven aan te houden. Omdat ik ook wel dus graag een inkomen wil opbouwen. Waar ik uiteindelijk weer aan een bepaalde standaard voldoe. Die ik voor mezelf hanteer. En dus wat ik daarover wou zeggen. Ik werk niet superveel. Dus ik verdien ook eigenlijk niet superveel. Ja, wat is superveel? Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar vergeleken met mijn oude inkomen is dat nu weinig. Maar daarnaast heb ik ook, en dat zal iedereen herkennen, als je een eigen bedrijf hebt. Ik heb ook veel kosten gehad in mijn eerste jaar. En dat noemen ze dan ook wel opstartkosten. En die horen bij een eigen bedrijf. En die kun je zelf zo groot maken als je wil. Ik heb wel geïnvesteerd eigenlijk in mijn opstart. Ik heb onder andere geïnvesteerd zelf in een coach die me begeleidt bij het opzetten van mijn bedrijf. Nou, daar heb ik bij elkaar opgeteld behoorlijk wat kosten voor gemaakt. En die vond ik het waard. Want ik geloof er wel in dat dat mij echt helpt om een gezond bedrijf neer te zetten. Nou, en ik had ook ik ging vanuit huis werken. Dat had ik daarvoor nog nooit gedaan. Of tenminste, niet structureel gedaan. En ik heb het geluk dat ik daar een aparte ruimte voor heb. Dus ik heb een werkkamer in huis. Maar die was helemaal kaal. Die had, er staken snoeren uit het plafond en uit de muur waar verlichting moest komen. Er waren geen gordijnen of zoiets voor de ramen. Er stond niks, geen kast, geen bureau. Het was helemaal leeg. Dus die kosten kun je dan ook opvoeren als bedrijfskosten voor het inrichten van je werkruimte. Dus dat soort dingen heb ik allemaal ook aan kosten gehad. Naast nog allerlei andere dingen. Hè. Er komen allerlei kosten kijken bij een eigen bedrijf als psychiater of coach. Digitale systemen die je nodig hebt. Boekhoudingskosten, abonnementen, van alles en nog wat. Dus onder de streep heb ik in 2023 geen winst gemaakt. Wat trouwens voor mij wel voelt als een super succesvol jaar. Dus ik hang succes dan ook niet echt op aan de winst of aan de inkomsten. Uiteindelijk is dat ook een factor, hè, of iets waar je succes aan kunt ophangen. Maar ik ben super tevreden over mijn eerste jaar. Ik heb persoonlijk, jullie mogen er allemaal je eigen oordeel over hebben, zeg maar persoonlijk oordeel ik daarover dat het heel, dat ik heel veel heb bereikt. Ik heb mezelf in een balans gekregen, fysiek en mentaal. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb echt een groot gevoel van zingeving door wat ik doe, want het maken van de podcast, daar verdien ik helemaal geen geld mee. En dat doe ik super graag. Ik wil daar ook helemaal niet mee stoppen. Want ik krijg daar ook zoveel positieve reacties op. Dat ik me dus nuttig voel. En ja, me nuttig voelen is een heel fijn gevoel. Dus daar wil ik ook mee doorgaan. En ik heb een heleboel mensen mogen coachen in dat jaar. Ik heb dat individueel gedaan. Ik heb dat groepsgewijs gedaan. Dus ik heb heel veel stappen gezet. En ervaringen opgedaan. En heel veel positieve feedback gekregen daarop. Dus het voelt voor mij ook dus als een investeringsjaar. In waar ik op mag gaan voortbouwen. En dus... Ja, ik zeg, ik ben een heel groot deel van mijn leven heel gelukkig geweest. Maar ik zeg wel eens van ja, ik voel me eigenlijk sinds ik ziek ben geworden. Sinds ik uit ben gevallen van werk. Sinds ik een uitkering heb. Maar het leven wat daarna gekomen is, of wat ik zelf gemaakt heb, inclusief mijn werkzaam bestaan. Ik voel me daar echt heel gelukkig bij. Dus het heeft me echt op een of andere manier ook heel veel opgeleverd. En nu kan ik voelen dat ik denk, ja, dat doel wat ik eerder had, van ik wil weer toewerken naar een bedrijf met een inkomen wat raakt aan mijn oude inkomen, dat voel ik weer. En het hoeft niet eens per se datzelfde inkomen te zijn. Wat eigenlijk echt mijn doel is nu, mijn stip op de horizon die ik nu neerzet, is dat ik zover wil komen dat ik uiteindelijk geen uitkering meer nodig heb. He, dus dat wil zeggen dat ik uiteindelijk winst ga maken die net zo hoog is als de uitkering of hoger. En hoe dat dan precies in de praktijk ook met het UWV gaat, dat vergeet ik elke keer volgens mij. Je hebt dus best wel wat... hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik heb best wat ruimte om te ondernemen zonder dat ik te snel het gevaar loop dat ik geen uitkering meer krijg mocht ik terugvallen. Er is een periode van, ik weet niet meer precies, volgens mij is een periode van 5 jaar. Als je dan weer terugvalt of ziek wordt met dezelfde problemen. Dat je eigenlijk weer gewoon aanspraak kunt maken op je WIA-uitkering. Zoiets dergelijks. En dat voelt ook eigenlijk wel als een heel prettig vangnet. Want ik heb de ruimte om dit uit te proberen. En ik voel ook echt de ambitie om te groeien en dit groter te maken als het ware. Of winstgevend te maken, laat ik het zo zeggen. En als dat niet lukt, dan is er ook niet meteen een man overboord. Dat is wel een hele prettige zekerheid eigenlijk. En ik weet, mijn hoofd gaat heel vaak heel snel. Ik had dan de ambitie, ik zei het al vorig jaar, van ook ga mijn oude salaris terugverdienen. Nou, dat moest ik bijstellen gaandeweg, omdat ik ook wel zag dat dat niet zomaar zou lukken. Nou ben ik heel blij met mijn eerste jaar dat het gewoon... kosten en uitgaven weg te strepen is tegen elkaar. Toen dacht ik, oké, dan ga ik van 2024 het jaar maken dat ik de hoogte van mijn uitkering als winst ga bereiken. Maar ik denk dat dat ook niet realistisch is. Ik heb dat nu een beetje losgelaten. Ik stel er nu geen termijn aan. Ik zeg niet van binnen zoveel tijd moet dat gebeuren. Want ik voel ook dat ik gewoon stap voor stap moet gaan. Soms plan ik ook bewust wat meer rust in. In mijn werkzaamheden, als ik merk dat ik toch gewoon wel genoeg of iets meer dan genoeg te doen heb. Dus stap voor stap zal dat gaan. En omdat het zo tot nu toe zo goed loopt, allemaal zo, ja, het gaat allemaal. Denk ik, nou, het heeft ook potentie om te groeien en dat zal vast en zeker dus ook wel gaan gebeuren. Dus ik verwacht niet dat dit jaar ineens mijn financiële topjaar gaat worden. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn om een stip op de horizon te zetten. Van, hé, maar daar werk ik naartoe. Want het helpt ook om wel toch enigszins planmatig te werk te gaan. Dat is wel, denk ik, waar ik een beetje in aan het ontwikkelen ben. Maar enerzijds gebruik ik heel erg hoe ik me voel. En gebruik ik mijn intuïtie in hoe ik te werk ga. Maar mijn verstand en mijn ratio, die moet daar ook echt wel zeker als tegenwicht zijn. Om het een beetje om samen te laten werken. En dan, ik weet niet waar het uiteindelijk op uit gaat komen. En ik vind het ook wel leuk om jullie daarin te blijven meenemen. Om gewoon dit als voorbeeld te laten zien. Van, hey, hoe kan dat gaan? Vanuit een hele... Ja, een rotsituatie kan ik wel zeggen. Ik heb daar vandaag nu tijdens het praten misschien niet zoveel Heb ik dat niet zoveel inkleuring gegeven. Maar dat waren rotjaren. Die onzekerheid en dat gevoel van niet te voldoen en niet te kunnen. En de frustratie die daarbij ging. En het verdriet om het verlies van een stukje van wie ik was. Hè, of hoe ik deed. En dat dat anders werd. En dat was heel rot. En vorige week zat ik met een groep mensen bij elkaar. Het was een bijeenkomst van meerdere psychiaters. En ik merk dan dat ik altijd nog weer me weer even een beetje klein voel. Dan hoor ik daar wat minder bij. Of ik doe niet meer hetzelfde als zij. En er waren er meerdere collega's van mijn leeftijd en ook van een stuk ouder, die juist hun bewondering uitspraken voor de weg die ik tot nu toe bewandeld heb. En dan merk ik dat dat me zo goed doet. Dus dat ik eigenlijk soms nog van buitenaf een beetje die bevestiging nodig heb van dat het dus juist niet minder is. Dat het niet een tekortkoming is, maar dat mensen het juist heel positief bekijken van hoe ik vormgeef aan mijn arbeidsongeschikte leven, zeg maar. En dus ook daar mag ik mezelf nog misschien wel een beetje in ontwikkelen en wat in groeien, dat ik mezelf dat mag geven. Niet dat het niet oké is hoor, om het van buiten af te krijgen, maar ja, jullie zullen wel weten dat ik ook altijd zeg van ja, je mag de zekerheid ook uit jezelf halen. Je hoeft je niet kleiner te voelen. Dat kan ik makkelijk tegen anderen zeggen. En voor mezelf heb ik daar ook altijd weer mijn ontwikkeling in af te leggen. De vrouw van wie ik de quote heb gebruikt is overigens zelf ook psychiater. En zij komt in de richting van zo'n traject van langdurig ziek zijn. En hè, dus misschien ook wel uiteindelijk die kant op gaan van een WIA-uitkering aan gaan vragen. En zij had dus, en daar herkende ik mezelf dus ook wel in van een tijd terug. Zij had dus echt dat beeld van zichzelf. Ja, als ik niet kan werken, dan ben ik een nul. En dat sprak ik natuurlijk heel stevig tegen, terwijl ik hem wel zo goed ken ook. Ik kon hem ook meevoelen. Ik herinner me dat nog heel erg goed. En natuurlijk is dat allemaal gevormd door onze opvoeding en onze maatschappij. Ik bedoel, het is inderdaad ook ons hele maatschappelijke systeem is ingericht op dat we allemaal maar zoveel mogelijk moeten werken. En werken is ook een heel gezonde bezigheid. Tenminste, ja, als je hem in een gezonde omgeving, als je dat werk kunt doen. En helaas zijn er ook veel ongezonde werkomgevingen. Dus dat maakt het nog eens extra moeilijk. Maar hoe streng kunnen we wel niet zijn naar onszelf? En natuurlijk moedig ik het niet aan. Of hoe zeg je dat? Wil ik niet stimuleren om zoveel mogelijk mensen bij de pakken neer te gaan zitten. En dan maar een uitkering te nemen. Ik denk ook wel van, het is uiteindelijk voor jezelf het meest gezond als je, als je je leven in de mate waarin dat voor jou haalbaar is, je actief kunt zijn. En dat bedoel ik niet alleen maar mee dat je heel druk moet zijn, hoor. Maar dat je bezig bent en dat je contacten hebt met anderen. En dat je je dus nuttig kunt voelen. Want dat is wel echt, dat is echt mijn drijfveer. Dat is mijn drive. Ja, dat is een Engels woord. Maar dat voelde ik toen ik uiteindelijk uit dienst was gegaan. Om me eens even te kunnen bezinnen op wat ik nou wilde en kon gaan doen. En toen voelde ik echt van ja, maar daar deed ik het voor. Ik wil zo graag andere mensen helpen. Niet ten koste van mezelf. En op dit moment heb ik een weg gevonden waarin ik dat niet ten koste van mezelf doe. En waar ik dus wel heel veel, waaruit ik heel veel zingeving haal. En ik denk dat dat een hele belangrijke factor is om je als mens tevreden te kunnen voelen. Content te kunnen voelen met het leven wat je hebt. Dat je je zinnig voelt en nuttig voelt. En op dit moment zou je kunnen zeggen, doe ik dat. Natuurlijk word ik betaald voor mijn diensten, maar uiteindelijk levert dat nog geen inkomen voor mij. Maar uiteindelijk wil ik daar wel weer naartoe. Maar ik wil ook niet zeggen dat dat voor iedereen geldt. Je kunt je ook ontzettend zinnig voelen door je heel erg vrijwillig in te zetten voor anderen. Of dat nou in een organisatieverband is of gewoon in je eigen omgeving op jouw manier is. Dat is allemaal oké, maar ik begon ermee met als je niet werkt ben je nul, hè, als quote. En over uitkering, over ziekte en over uitval. Ja, ik zou eigenlijk willen dat het accent niet zozeer lag op het moeten werken, maar veel meer op het kijken hoe kun je jezelf nuttig voelen? En wat is dat voor jou? Waar zit het hem dat daarin voor jou? Als je dat voor jezelf helder kunt krijgen, en het is natuurlijk niet, dat bedoel ik niet vanuit een egoïstisch perspectief, hè, want je bent niet de enige op de wereld, dus het gaat niet alleen om jou. Dus natuurlijk moet je dat in verhouding zien met jouw omgeving, met jouw context, met de maatschappij. Dus je zinnig voelen hangt ook wel samen met wat, ook wel weer met wat zinnig bevonden wordt, hè, in zijn algemeenheid. Wat zinnig is ook voor anderen. Nou, als je dat voor jezelf kunt vinden, dan heb ik gemerkt dat dat echt een motor is voor, ja, voor mijn leven. Voor hoe ik me voel, hoe ik weer in balans ben gekomen. En ja, net zoals dat voor anderen geldt, heb ik gemerkt hoe dat hand in hand gaat. Bij mij lag het accent van mijn uitval op iets fysieks, hè, op pijnklachten. Maar natuurlijk had dat een hele grote uitwerking op hoe ik me psychisch voelde. Hoe ik gewoon in mijn vel zat, in figuurlijke zin. En dat, er is zo'n groot verschil gekomen sinds ik me meer ging focussen op wat voel ik bij mezelf, wat ik echt kan en wat ik echt wil. En wat vind ik leuk, want dat mag ook leuk zijn, zeg maar. Dat mag er ook bij komen. En als dat met elkaar in balans raakt, ja, dan, nou ja, wat ik net al zei, dan denk ik, ik voel me heel tevreden over mijn leven nu. En dat gun ik eigenlijk iedereen, ook als je beperkt bent, ook als je uitvalt van werk, ook als dat misschien al lang bestaat en je misschien zinloos voelt in de maatschappij, omdat je niet bijdraagt aan het werkende leven. Maar nou ja, dat is niet in alle gevallen haalbaar. Kijk op jouw manier hoe jij er zin aan kunt geven aan jouw leven. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik ben benieuwd of je er iets aan hebt gehad, of je misschien iets erin herkend hebt, of misschien wat inspiratie uit hebt gehaald. Ik hoop dat het van waarde is geweest voor je. En ik hoop ook dat je de volgende keer weer luistert. Dus tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!